Dag Joris.
Hey Christophe.
Het knopje is ingedrukt en we zien de tijd lopen.
Het is rood. We vertonen.
Dus, aflevering 72.
72.
Of 73.
Op te nemen.
Ja, het is 73.
73.
Ik zeg het juist nog. Hè?
Ja. Daarmee dat ik u corrigeer, ja. Want anders weet ik het toch niet.
Ça va?
Hoe is het? Je zit juist gaan trainen.
Jij ook?
Ja, ik ben gaan fietsen.
Ja, dat is ook trainen. Hè?
Dat is trainen. Ik had 3 dagen heel lang in de auto gezeten. Ik denk dat ik 1000 kilometer gemaakt heb op die 3 dagen. Dus dat is niet goed voor mijn rug, benen, heup.
En hoe valt fietsen dan mee?
Goed. Fietsen gaat.
Dus, ja. Lopen zou een opgave zijn.
Ja, ik voel het nu. Ik voel dat het niet goed zit. Maar ik ga kracht beginnen doen.
Ja?
Ja, ik ga, denk... Iemand heeft me overtuigd dat ik toch maar kracht moet doen. Niet jij, maar...
Nee, maar hoe vaak? Iedereen is er dat het zeggen waarschijnlijk. Maar...
Ja, ongetwijfeld. Maar, ja. Ja. Maar ik ga bij Wout gaan. Ja. Wout weet dat nog niet. Dus... Misschien dat hij het nu hoort.
Je bent al iets meer dan een maand aan het zeggen dat je naar Wout gaat gaan.
Ja, maar ik ga ook gaan. Ik heb dat beslist. Het is nodig. Ja, vooral, ik wou eigenlijk wachten tot na de marathon. Maar ik wil mijn intake wel al gaan doen. En dan na de marathon 2 keer per week kracht combineren door de winter. Dus leggen een blok dynamiet uit de winter komen. Dat is het plan.
Ik zie het blok, geloof ik.
Ja, ja. Nee, ik weet niet wat het is. Ik heb zo de indruk dat mijn benen niet gespierd genoeg zijn om de afstanden die ik wil doen en zo. Het is balans. Dat woord een paar keer gehoord de laatste tijd, dus ik geloof daar wel in.
Nu gaat je het gebruiken.
Ik zal het u weten zeggen binnenkort. Maar ik heb iemand nodig die... jij bent heel gedisciplineerd, dus jij doet je eigen app open en jij volgt die oefeningen.
Wij gaan naar teamen, hè.
Ook, maar de rest van de week doet je het wel zo.
Mijn trainingen, ja.
Ja. Ik niet, hè. Ik heb iemand nooit geschreeuwd op mij die zegt, kom jong, doe dat nu.
Maar je lopen doet je toch ook?
Ja, maar dat is anders gemakkelijk. Dat is niks complex. Het is gewoon 1 been voor het ander zetten.
Ja. Kracht is inderdaad wel wat anders.
Ja, maar... ja fijn. Dat is zo.
Ik zie dat ik een blad moet afknippen van...
Van uw plant?
Van de Zebrina.
Ja. Ja, heel mooi.
Doen. Ja, zelfs
echt
doen.
Ideaal podcastmateriaal. Ja, ja. Je hebt een week van 100 kilometer.
Deze week.
Ja, oké. Okay. Zomaar. Start van de voorbereiding of...
Nee, dit is week 3.
En dat is al direct 100?
Ja, niet al direct. Hè. Ik heb opgebouwd naar 80, naar 90.
Mooi.
Dus ja, dan... En dan volgende week is een herstelweek. Dus inderdaad, ja, nu zit er wel een... ja, nu zit er een eerste volumepiekje in, met een wedstrijd.
Ook zaterdag?
Zaterdag
Ambiorix
Run. De Ambiorix Run. Wie zaterdag tijd heeft...
Kom af. Tongeren, ja. Plinius Park.
Een uitdagend parcours, maar ik vind hem op zich...
Geen fijn parcours. Allee, ik ga nu heel eerlijk zijn. Ik liep dat omdat ik sympathie had voor de organisator en de mensen die ik daar ken. Heel veel bekenden. Wij pacen daar ook, hè, met de wolven. Ze hebben de pacers iets of wat afgebouwd. Daar ga ik geen uitspraken over doen. Maar ik vind het jammer dat... Ja, ik ga er wel een uitspraak over doen. Ik vind het jammer dat de trage snelheden, dat die... Hè, ze willen nu op 5 minuten, op 6 minuten en op 7 minuten pacen, denk ik. Maar die halve valt eruit zo. 5:30. Het is niet omdat je 25 minuten of 30 op een 5 loopt. Er zijn ook mensen die voor 27,5 minuut willen lopen. Mm-hmm. Dat vind ik erg stom.
De 4:30 valt er dan ook uit.
Die valt er ook uit.
Want dat was ook... Allee, die heb ik gedaan.
Ja.
Daar hing altijd wel een groepje achter.
Ja, tuurlijk. Dat zijn van die benchmarks die je wilt halen. Maar goed, allee, andere visie.
Dat de traagste eruit vallen, dat snap ik op zich nog. Omdat er niemand bij liep.
Ja.
Maar wij hebben gehoopt, door het aan te bieden...
Dat er meer trage mensen kwamen lopen.
Ja.
Want dat is wel uiteindelijk de bedoeling geweest. Om, dat je eigenlijk nooit het gevoel had, ik word laatst in die wedstrijd. Mm-hmm. Want er is toch een pace die
bij je
aan 7 minuten loopt. Over traag gesproken. Berlijn komen straks toe.
Berlijn was heel snel.
Ja, maar ik zag een post ergens op lopers. 6:53 of zoiets. Ik heb hem gedeeld.
Ah, je hebt hem gedeeld, ja.
Ja, ik vind dat veel te lang nog altijd. 6:53 op een marathon.
Ja, dat is geen marathon lopen, hè.
Ja.
Dat kan niet. Dat kan...
Respect voor de doorzetting, hè, want als je dat...
Ja, maar dat is een wandeling.
Ja.
Ik met Renara zie ik wat dat mensen ervoor over hebben om een marathon te kunnen lopen. En die trainen er ook voor. En die lopen. Daar ben ik... Allee, dat zijn dingen die dat je nog...
Doe dan kortere afstanden, denk ik. Hè.
Ja.
We hebben het er al over gehad, een paar keer.
Boven de 6:30...
Dat... Ja, ze was niet officieel gefinished, want natuurlijk alles was opgeruimd en de weg werd vrijgegeven. En dan heeft ze een medaille gekocht op eBay, om toch de finisher medaille te hebben.
Ja, en dat klopt inderdaad niet, omdat dat... Ik denk dat er zijn meerdere discussies over wanneer dat het parcours dichtgaat. In Valencia is er daar ook kritiek op gekomen, omdat ze daar nu een half uur... Allez, ik denk dat het nu 5:30 is of zo ergens iets, in plaats van was het dan vroeger 6:00.
Ik weet het niet.
Het gaat versneld dicht. Maar ik volg dat dan een beetje. En dat is 2 jaar geleden geweest en daar kwam wel kritiek op. En,
in Valencia zelfs met een bus. Hè. Ik herinner me de eerste keer dat we dat zagen.
Je mocht op de bus stappen.
Een luxe bus die er achteraan rijdt. En eens als die u inhaalt, mocht je eigenlijk instappen. Is het gedaan. Maar dan heb je de koppige mensen die toch doorlopen.
Ja. Ja.
Ook ergens wel chapeau voor het doorzettingsvermogen.
Ja, maar ik heb
maar geef een verkeerd signaal.
Maar je ziet ze niet lopen.
Nee.
Dat is... En alweer, alle respect, maar loop dan geen... Allee, je mocht wel niet zeggen dat je een marathon gelopen hebt. Want je hebt niet gelopen.
De grote Gibral in Tongeren wandelt de dodentocht aan 6,2 kilometer per uur.
Mm-hmm.
Meer, denk ik. 6,3 of 6,2. Ja. Dus dat is dezelfde snelheid, denk ik, als de vrouw die dan Berlijn Marathon in 6:53 finished is.
Mm-hmm.
Heel grappig. Ik heb deze week een podcast gehoord van The Pacer.
Ja.
Dat is een DPG-podcast. Met Michel Butter zat erin en Guido.
Ja.
En het ging over...
Bruggetje.
Ja. Hoe bruggetje?
Guido was ook in Kopenhagen.
Ah ja waarschijnlijk. Dus de trainer van Michel vroeger en nu compaan in de sub... Nee, 209. Ja. En het ging over de tijd die je loopt in een wedstrijd en de GPS-tijd en de tijd van de organisatie. En dat was eigenlijk de opening van het gesprek van we hebben er een in de groep zitten die zei dat hem 24...
Ook ons eeuwig discussiepunt. Ja,
24:30 had op zijn 5 kilometer, maar als ik dan in de uitslag kijk, heeft hij 25:15. Maar inderdaad op GPS-tijd afgeklokt. Hetzelfde op pistes. Iemand die in 3000 moet lopen op een piste en die dan in de bocht eigenlijk afklokt, want het biepje is gegaan van ik heb mijn 3000 meter. Terwijl een piste is gewoon correct afstand. En het was grappig, we hebben het er ook al eens over gehad, hè.
Vaker.
Officieel een tijd, dat is officieel opgemeten marathons.
Die is... De uitslag.
Ja.
Niet voilà. Strava, nee. Niet uw klok, de uitslag.
Ja, voilà. En niet, met een marathon. Ik heb laatst weer zien passeren ergens op Facebook iemand die zei, dat was een goede marathon, want dat was mijn tijd. Ik weet dat dat ook GPS-tijd was en niet marathontijd. Dus het is heel grappig hoe zij er 20 minuten over doorbomen. En eigenlijk, als topatleet, Michel Butter... ook gewoon totaal niet mee akkoord is dat mensen op die manier hun tijden willen verbeteren.
Maar dat klopt ook niet. Allee, ik vind het is natuurlijk... Het is een makkelijke discussie wanneer dat je het over officiële afstanden hebt. Nog een bruggetje. Hasselt.
Mm-hmm.
Hasselt is altijd 10,3 geweest de afgelopen jaren, 10,4. Ik weet het niet heel juist. Dus daar heb je een doorkomsttijd op 10 kilometer. Dat was altijd mijn snelste...
Ja.
Doorkomsttijd. Dus ik gebruik dat als referentie.
Maar dat weet je niet, want dat is uw GPS.
Ja, voilà. Dus dan,
eigenlijk zou de organisatie daar een bordje moeten zetten. Dit is 10K en hier mag je afklikken als je het echt wilt weten dan.
Nee, dat vind ik niet. Ik vind, de streep moet dan op 10 kilometer zijn, ja, en het moet een officieel opgemeten parcours zijn. En dan kan ik, ja, zeggen, dit is mijn 10 kilometer, ja, per jaar. Nu zeg ik, ja, dat is ook mijn 10 kilometer per jaar, maar dat is wel een zelf geklokte. Dus ik vind dat niet, die staat voor, nee, mij niet op het niveau van de marathon.
Nee.
Omdat de marathon is officieel.
Meestal.
Meestal. Antwerpen is nu de marathon officieel uitgemeten.
Mm-hmm.
Kreeg ik een berichtje van Gerard.
Gaan ze de bosjes juist zetten ook dit jaar?
Laat ons hopen.
Ja.
Maar Gerard stuurde van, ze hebben naar u geluisterd, naar uw pleidooi. Hasselt heeft ook geluisterd, Joris.
Is die nu? De bruggen zijn eruit.
De bruggen zijn eruit. Ik heb nooit begrepen, want je kon rechtdoor lopen.
Ja.
En zij kiezen ervoor om een spoorwegbrug te pakken en de brug richting de Kempense Steenweg. Ja. Die dat nog een keer verhoogd is geweest, 2 jaar geleden. En waar dan vorig jaar moest je in een spiraal naar beneden lopen. En ik kan nu zeggen dat wanneer dat je een Vaporfly aan hebt, of een andere schoen, superschoen, dat is gevaarlijk. Want in een scherpe bocht en constant in een bocht hangen met iets van een bijna 4 centimeter onder uw voet, die stabiliteit is volledig weg. En nu hebben ze eigenlijk, en dat heeft niks met mij te maken, hè, maar misschien ergens wel, want ik hoop dat we zo'n beetje een discussie op gang hebben gebracht door erop te wijzen dat we, ja, dat de parcours in een keer naar de officiële moeten gaan. Hè, en dat, het, dat je tenminste kunt zeggen van 10 ja. kilometer is 10 kilometer is opgemeten, geldt als
ja.
Een internationale standaard. Allee, internationaal opgemeten, weet ik veel wat. Ik ben daar voorstander van. Maar ik ben vooral blij dat die bruggen er nu uit zijn. Want die bruggen waren niet nodig. Je maakte het ingewikkeld door 2 keer het Albertkanaal over te steken.
Ja, juist.
Dat was niet nodig. En nu is het parcours eindelijk...
Wanneer wordt die gelopen?
Volgende week zondag.
Ah, ja, oké. Okay. Jij gaat meedoen.
Ik ga meedoen, ja. Ja, het is mijn... het is nu het 3e jaar opnieuw, denk ik, dat ik de Hasselt loop, na enkele jaren niet.
Podium, vorig jaar.
Ja, maar ja, dat was puur toeval.
Ja, dat, podium is podium, hè.
Nee, allee, nee, voor mij niet. Ik bedoel, dat was niet op basis van mijn snelheid, want ik liep niet veel sneller dan het jaar voordien. Ja, jawel. Ik liep wel wat sneller dan het jaar voordien, 2 seconden per kilometer, wat veel is op 10 kilometer. Allee, als je op je limiet zit, krijg je er niet zo gemakkelijk 1 seconde per kilometer af. Dan ben je al blij met een verbetering van 5 seconden. En ik denk dat ik er vorig jaar 1 seconde of 20, 25 vanaf deed. Op 10 kilometer was dat ook mijn snelste doorkomsttijd. Het jaar voordien was dat mijn snelste doorkomsttijd op 10 kilometer. Dus mijn 10 kilometer per jaar zal in Hasselt ergens gaan staan. En ja, vermits dat we daar dan hoogtemeters in hadden met die bruggen. Ja, denk ik dat de GPS-afwijking dat corrigeerde.
Dat ging ook een factor uit,
ja, nee,
waardoor maar... we tijd nog scherper
worden. Nee, niet scherper, maar dat ik denk van, ja, oké, okay, stel dat de GPS er hier 50 meter naast zit, ja, oké, okay, dat gaat je wel ongeveer kunnen vertalen met de brug. Dus ik denk dat ik dat op 10 kilometer kan lopen. Alweer, dat ik gewoon een referentie heb voor mezelf. Dus,
het grappige was ook, Michel en Guido hadden het ook over de mannen die op de play zitten. Tijdens de marathon en dan de klok stilzetten. Want ja, die tijd heb ik niet gelopen.
Ja.
Die bestaan ook. Hè.
Maar uw lichaam heeft wel het nodig gehad om...
Tijdens tijden. Tijd ja, stopt niet.
Tuurlijk.
Tijd gaat... Allee, het is een heel grappige aflevering. Het tweede dat erin zat, ging over periodisering.
Mm-hmm.
Hoe dat ze blokken uitbouwen en zo verder. Dus dat is wel interessant voor u ook nog, denk ik. En de derde takeaway die ik ermee uit onthouden heb, is... Butter zei, had ik veel sneller ontdekt welke invloed fietsen kan hebben op mijn lopen, was ik er vroeger mee begonnen. Dus puur ondersteunend, hè? Mm-hmm. Want Butter is gestopt op een bepaald moment, die is keihard gaan fietsen.
Ja. Dijs Sonneveld.
Laurens ten Dam, ja. die hele groep. 1000 kilometers op een jaar. En dan heeft hij een comeback gemaakt in Enschede toen. Mm-hmm. Waar hij dan zijn tijd nooit gebroken heeft omdat hij een Vaporfly aan had.
Ja.
Maar ja, dat was conditie die vooral opgebouwd was uit fietsen.
Mm-hmm.
En hij zei, had ik dat eerder geweten, was ik eigenlijk toen 15 waren of 20 jaar, had ik daar het fietsen mee geïntegreerd in mijn marathontrainingen.
Ja, het is iets wat dat je moet...
Dus kruip op je fiets, want ik zie dat...
De rollen
is weer
staan
weg. Je rollen staan er nog, maar de fiets niet meer.
Nee. Ja. Nee. Maar goed, het is niet... Ja, het is gewoon dat je kunt je sporttijd kunt je naar omhoog halen en misschien kunt je loopvolume een beetje naar beneden halen. Moest dat het probleem zijn richting blessures toe of dat je wat scherpte mist? Wil je nog iets vertellen over de podcast of maken we het bruggetje naar Kopenhagen?
Had ik daar nog iets in zitten? Nee, dat was het ongeveer, denk ik. Ja.
Dus ik ben...
Je bent op reis geweest.
Ja, op reis. Dan kun je zeggen, ik ben in Kopenhagen. Hè, er was een conferentie van European Athletics voor trainers. Hoe
zat er met andere slimme trainers?
Ja, daar is een discussie over. Er is een Belgische coach die dat zei dat het maar een B-staffing was.
Als Guido Hartensveld daar is en Ingebrigtsen en...
Hij vond dat hij meer wist.
Oké. Okay.
Henrik Ingebrigtsen was inderdaad... Ja, oké, okay, dat was ik wel even starstruck. Mag ook.
Van zijn snor.
Ja. Ja. Ja, is wel opvallend.
Ja, ja.
Ja, is echt opvallend.
Ik heb zo geen donkere haren, want anders liep mij ook zo'n snor groeien.
Hij liep dat weekend de halve marathon in Kopenhagen. Dat resultaat is tegengevallen, achteraf gezien.
Maar hij
nam wat afstand. Toen dat we pauze hadden, nam hij wat afstand, gingen we wat verder staan. Hij had een mondmasker rond zijn pols hangen. Dus wanneer dat we te dicht kwamen, denk ik dat hem dat ging opzetten. Dus je ziet dat die mannen met veel facetjes bezig zijn. Nu, dus,
dat is heel opmerkelijk. We gaan het straks over Berlijn hebben, uiteraard. Ja. Maar bij Kipchoge ziet je dat niet. Je moet er eens op letten. Die stapt van zijn bus af. Die begroet de mensen. Die geeft vuistjes, die geeft handjes. Is aan het warm lopen.
Ingebrigtsen ging op de foto, hè. Maar je zag dat...
Ja, maar Kipchoge heeft
misschien
geen
met een aarzeling was. Nee. Ja.
Maar goed.
Ja. En dat was dan een trainersconferentie... over hoe dat je een junior naar een elitesporter brengt. Dus naar een senior, om het zo te zeggen, op Europees niveau. Voor alle pisteafstanden, dus van 800 tot 10.000 meter. Dus ja, halve fond, zoals dat we dat dan noemen in de atletiek. En het leuke was, is dat daar kwam het fysiologische kwam aan bod. En dan ging het over het 80-20 principe, gepolariseerd trainen. Maar het ging dan evenzeer over threshold trainingen, wat dat dan de Ingebrigtsens heel hard aanhangen natuurlijk, hè, dat principe. En het was zo een beetje van alles. Het ging ook, en dat vond ik superbelangrijk, elke trainer heeft een bepaalde visie. Maar door de band genomen, die topcoaches wijken niet heel veel van elkaar af. In die zin... Dat volume, iemand die dat 10.000 meter loopt, daar zit geen 30% verschil op in volume, denk ik, tussen de verschillende visies. Er is een common ground en daar wordt wel naar gekeken. Dus waar maakt het verschil, is hoe dat je je groepen organiseert. Want al die coaches die hebben trainingsgroepen.
Ja.
De manier waarop dat iemand daarbij komt, de manier waarop dat je daarmee omgaat. We hadden een Zwitserse coach die zegt van, ik krijg altijd gebroken zieltjes bij mij. Dus mensen die dat wel al een carrière achter de rug hebben, een bepaalde carrière achter de rug hebben op een niveau en die dat dan zien, oké, het werkt niet meer. Maar, en dat heeft dan niks met fysiologie te maken, bij wijze van spreken. Hè? Want je hebt een coach gehad, die heeft u naar Europese finales, Europese halve finales gebracht. En ineens haalt jij die prestaties niet meer.
Ja.
Dus dat wil niet zeggen dat die coach je niet tot je max heeft kunnen brengen, want die heeft dat gedaan. Alleen lukt het niet om dat te blijven doen. En dat is dan iemand die dat op zoek gaat naar, oké, waar is het vertrouwen weggegaan? Hoe kan ik daaraan werken? Hoe kan ik die atleet die dat iets kon, hoe kan ik die terugbrengen op dat niveau waar dat die voorheen zat, maar wat dan nu niet meer lukte bij de persoon waar dat ze ooit wel gepresteerd heeft? Dus ik vond dat culturele aspect vond ik super interessant, want heel vaak komt dat niet aan bod. Heel vaak wordt er vanuit de wetenschap gedacht, wordt er vanuit persoonlijke dogma's gedacht over trainingsaanpak, maar gaat het niet over dat culturele gegeven. Hoe vormt je een groep?
Ja.
In welke omgeving moet een topsporter opgroeien, tussen aanhalingstekens opgroeien, want het kan ook als volwassenen gaan, hè? Maar welke omgeving creëert je en wat is het belang van het delen van eenzelfde visie richting verzorging, richting herstel, richting recovery. Op welke manier gaat je daarmee om? Het ging dan ook natuurlijk over dat heel veel toppers pas laat specialiseren. En dan waren er verschillende voorbeelden van huidige Europese toppers waar dat je dat mee kon aanduiden. Hè? Hoe dat die vroeger andere sporten deden of gewoon niet zo heel veel liepen. Dus dat waren allemaal heel interessante dingen. Dat is goed om dat telkens bevestigd te zien, om het zo te zeggen. Dat zijn zaken waar Tine, Bex en ik waren samen daar. Waar dat wij al een gedeelde visie hebben, om het zo te zeggen. Dus het is niet dat heel nieuw was, maar het is wel super interessant om dat op dat niveau ook een keer te horen in het Engels. Wat dat ook weer...
De voertaal was Engels.
Ja, dat is ook weer iets anders. Ik bedoel, je moet op een andere manier luisteren, je moet op een andere manier in discussie stappen. En het leukste was eigenlijk de presentatie. Ik heb u ook een foto doorgestuurd over de supershoes.
Mm-hmm.
We hebben een presentatie gehad van een man die dat in de jaren 80 al de eerste keer een carbonplaat in een loopschoen gestoken heeft. Eind jaren 80, begin jaren 90. Maar toen was carbon nog niet zo stevig als dat het nu is. In die zin, het was heel stijf. En dan vanaf het moment dat je daar kracht op uitoefende, brak dat. Dus had het niet die vering die dat nodig is om die foam, om die energie van die foam op te vangen. Maar goed, dat was super interessant. Want je kreeg een uitleg waarom dat je van wat dat we flats noemen, dat er een hieltje is bijgekomen. Waarom dat, wanneer dat je 15, 20 jaar geleden was de trend om richting minimale schoen te gaan.
Nul.
Je had barefoot technology en je had de Vibram Five Fingers, waar dan niks onder je hiel zat. En dan zegt hem van heel veel mensen hadden daar last mee, want iedereen zei van maar dat is hoe dat je voet, dat is hoe dat je normaal staat. Maar je zegt als loper, moet je zeggen dat uiteindelijk niet waar is, want heel veel mensen, en dat is niet negatief, zijn hiellanders of eventueel nog heel middenvoetlanders. En dan krijg je dus, wanneer dat je dan met een zool loopt, die dat nul offset heeft, heb je eigenlijk een negatieve offset.
Ja.
Want je doet compressie. Op het moment dat je de grond raakt, gaat je compressie hebben. En dan gaat je eigenlijk dus je offset...
Je zool indrukken.
Yes. Waardoor dat je min hebt. Dus niet nul, maar min. En dat heeft een veel te zware impact op enkel en peescomplex. Ja. Achillespees dan in dat geval. En dat is bijvoorbeeld ook een van de redenen waarom dat ik niet... Ik ben geen fan van de Alphafly. En ik heb dat altijd daarmee vergeleken. Ik moet bij de Alphafly moet ik te veel moeite doen om over die rocker te komen. Want die rocker bij de Alphafly, daar zitten de Air Max
luchtdingetjes
in, kussentjes in. En die zijn harder. Hè? De zool van de Alphafly is een veel hardere zool dan die van de Vaporfly. En omdat ik meer een hak middenvoetlander ben, moet ik over dat punt komen. Dus ik doe compressie op mijn Zoom X, om het zo te zeggen.
Ja.
Waardoor dat ik richting een nul offset ga. En bij de Vaporfly heb ik dat niet. Omdat ik niet over die... Ik kom heel makkelijk bij de Vaporfly kom ik heel makkelijk over die rocker.
Over nagedacht, dankzij de...
Nee, ik ben daar met de Alphafly en Vaporfly. En het, ben ik altijd bezig geweest. Van waarom heb ik... Reageer ik beter op de niet-topschoen, om het zo te zeggen. Want de Alphafly wordt gezien als de topschoen, is ook de duurste schoen. En ik heb altijd het idee gehad dat dat de reden was. Maar nu was het ook heel leuk om daar van iemand die dat echt uit die industrie komt, die designer is geweest van loopschoenen bij Nike in de jaren 70, dacht ik dat dat was. Misschien nog jaren 60 zelfs, maar in ieder geval jaren 70. Die dus daarmee aan de wieg gestaan heeft van Blue Ribbon Sports. Hè. Om dan een jaar of 8 geleden ook nog mee aan de wieg gestaan te hebben van de eerste modellen van Hoka. En waarom dat iedereen toen lachte met de Hoka's, met de dikke zolen.
Ja,
En dat het ondertussen gewoon standaard geworden is.
Tuurlijk.
Dus dat vond ik een heel interessante lezing, omdat ik dat technisch aspect...
Ik heb trouwens de Nimbus 25 gekocht nu.
Oké.
Okay. Dat is ook een super zool onderplot. Ja. Is terug zwaarder geworden dan vroeger. Maar veel meer comfort in het lopen.
Maar toen dat Hoka in 2012, 2013 met die eerste modellen uitkwam, dat trok op niks.
Nee.
En nu moet je moeite doen om een loopschoen van in der tijd te vinden nog. Hè? Alleen van
ik heb dat ook ergens gelezen, denk ik, hoor. Van de Nimbus, dat ze op zoek gegaan zijn naar het comfort wat een Hoka geeft.
Mm-hmm.
Ik heb de Bondi's gehad. Dat is luchtkussens waar je op loopt. Ik heb die weggedaan omdat dat niet met mijn teen samenging. Dus ik moet daar ook wel zoeken. Maar nu, de Nimbus is op zich wel opnieuw goed, maar heel veranderd ten opzichte van het vorige model.
Over uw teen, daar heb ik ook nog over nagedacht. Op het moment dat ik die uitleg kreeg of die lezing kreeg, zou ook nog iets kunnen te maken hebben met uw metatarsalis.
Ja. Geen idee wat dat is, maar klinkt goed.
Bot, dikke teen.
Ah. Bot.
Ja, ik ga het kunnen uitleggen.
Oké.
Okay. Maar ja, dat is meer...
privé.
Ja. Allee, ik bedoel, daar heeft de luisteraar niet heel
veel aan. Voilà.
De meest intrigerende lezing was die tussen de wetenschappers. Het was een wetenschapper van de Universiteit van Kopenhagen. Die staan met hun sportfaculteit staan die top. Ze hebben top 3 gestaan, denk ik. En nu staan ze top 6 van de wereld met de sportfaculteit in één van
dan
die...
Dan staat je zesde, hè? Anders zeg je top 5.
Ja, maar ik bedoel, maar dan staat dus in van die lijstjes en ze willen terug naar de top 3 gaan.
Dat zou zeggen, we zitten top 7. Dan weet je dat je zevende staat. Zevende, ja.
En die kwam uitleggen waarom dat gepolariseerd trainen wetenschappelijk gezien de beste manier is om de beste resultaten neer te zetten. En daarna komt Ingebrigtsen met zijn embedded scientist, komt die vertellen over waarom dat threshold trainingen, en ja, threshold trainingen net onder threshold dan, tegen threshold, soms iets net erboven.
Sweet spot.
Maar niet gepolariseerd, hè, want dat is dan, die intensiteit is dan net te laag. Waarom dat de manier is waarop dat zij, hè, wat dat ze dan de Noorse methode noemen, die dat ook in het... triathlon zit, die dat in de wintersporten toegepast wordt bij het langlaufen. Waarom dat in de praktijk de beste methode is. En dat was een heel, heel levendige discussie. Die twee gaan tegen elkaar in.
Met slaan en agressie, nee?
Nee, maar er waren wel armen gekruist voor de borst.
Ik heb gelijk.
Ja. Je zag zo van, oké, dit is wat de wetenschapper zegt, dit is wat wij zien.
Toortsen.
En je voelde een bepaalde spanning in die zaal zitten. En dan kwam het erop neer dat een Duitse sportwetenschapper, die dat ook in de zaal zat en die dat ook die dat dan een rol als wetenschapper bij de Duitse Atletiekbond heeft of had, maar in ieder geval dus wel ooit geassocieerd, minstens ooit geassocieerd was met de Duitse Atletiekbond, dat die de vraag stelde van, kijk, als je toch zo goed weet, zei die dan tegen Ingebrigtsen. En dat was redelijk pedant, die stelling.
Wat?
Pedant. Aanvallend.
Ja, okay.
Kort.
Ja, dat is heftig. Duidelijker. Ja. Niet te veel moeilijke woorden.
Sorry. En als je dan toch zo goed weet, waarom zit je dan nu een beetje aan het terugkomen nadat je jarenlang blessures hebt gehad? Als dit de juiste manier van trainen is, waarom is alleen waarom is alleen Jacob dan op dit moment op dat niveau aan het presteren? En waarom niet jij? En waarom niet Filip? En waarom horen we van Filip niet meer? Niks niet meer. En dat pakte Hendrik wel redelijk persoonlijk.
Toen echt wel een vuistslag of zo? Moest hij gekund hebben wel.
Volgens mij, die snor die stond ineens recht. Ja. Zo. En die is al redelijk scherp. Maar dat was... Je voelde op dat moment de spanning in de zaal. Je zag mensen naar elkaar kijken. Ik heb ook naar Tine gekeken. Wij hebben naar elkaar gekeken. En Hendrik kaatste die bal heel hard terug. En die zegt, kijk, het is niet omdat we weten dat dit voor ons de beste manier is. Dat wil zeggen dat ik nooit fouten gemaakt heb. Hè? Want het ging dan over zijn blessures. En hij zegt, ik ben jong geweest en ik heb domme fouten gemaakt. En ik ben koppig geweest, et cetera. En vroeger moest het allemaal... want threshold trainingen zijn het beste. Maar goed, als je threshold trainingen net iets te snel doet, zijn dat trainingen die dat je herstel beïnvloeden.
Ja.
En als je dan zegt van moeten, dan herstelt je niet. Dus, maar dat was een redelijk heftig moment. Omdat hij had al de tegenstelling tussen wetenschap en wereldtopper.
Mm-hmm.
Die wetenschapper heeft geen ongelijk op basis van data. Maar Hendrik heeft, die Jacob begeleidt nu, heeft ook geen ongelijk als je ziet wat dat Jacob doet. Hè? Dat is...
Wel niet meer winnen op de 5000.
Op de 1500.
1500, sorry.
Maar wel op de 5000.
Ja.
3000. De mijl in Eugene, die dat weekend was, waren we aan het kijken.
Dat was... 2000 in Brussel.
Ja. Dat was een pittig moment. Dat was echt... Op dat moment... Allee, ja. Dat was... Hij voelde zich aangevallen met die vraag. En de glimlach die er op zijn gezicht verscheen, was zo'n een monkel lachje.
Ja.
En ik...
Allee, Christophe, kom.
Eer het een moeilijk woord.
Ja, we willen een simpele podcast
maken. Ja. Ik heb mij dus daar echt geamuseerd, omdat je die dingen meemaakt dan. Hè? Er zijn zaken die dat ik had willen leren, die dat ik niet geleerd heb. In die zin, ik zou... want je had dus de teamcoach van On Athletics,
mm-hmm,
club, zeker OAC, hè. Die was daar. Die zijn atleet is dan s'avonds op de 1600, allez, op de mijl, op de 1609 meter, is hij dan derde geworden, heeft hij zijn pb verbeterd. Dus goed, hè, voor alle duidelijkheid. Nu, de 1500 meter, gezien de Belgische weelde, is een nummer dat ik de laatste tijd redelijk actief volg. Dus je probeert daar een beeld mee te vormen van, ja, hoe zie ik die mannen hier trainen? Hoe trainen zij? Want we kregen dan schema's te zien. Schema's in een voorbereidende periode, schema's in een wedstrijdspecifieke periode. We kregen weekgemiddeldes te zien. En dat weekgemiddelde zit, ja, en dat weet ik dan, zit fundamenteel veel hoger dan wat er hier in België op dit moment gebeurt. Maar zo hoog dat je gewoon afvraagt van, ja, waar is de noodzaak om dat volume te maken? Maar je kunt, als de prestaties er zijn, kun je geen ongelijk geven. En het antwoord op die vraag was, want Tienen heeft ze durven stellen, ik ben daar geen held in, dat weet je. Hè? Het antwoord op die vraag was, ja, kijk, we gaan gewoon proberen om jaarlijks 10-15% erbij te doen. En we gaan het totale volume dus met dat percentage verhogen, omdat we op die manier ook het kwaliteitsstuk, het intensieve stuk, op die manier kunnen verhogen. Die deden net zoals de Noren deden die double threshold days, waar dat we ook heel veel over gezien, over gehoord hebben dan. Hè, de 25 keer 400 meter. De Noren, en uiteindelijk is dat is waarom dat zij dat kunnen en dat volume maken. Zij prikken constant.
Ja.
Constant. Met Guido dan even gesproken nog. En hij zegt, ja, door... Hij heeft de afgelopen jaren niet
geprikt. Ik heb dat geleerd, trouwens. 6 euro per stripje? Of 6 euro per training, als je zou moeten prikken?
Ja, dat zou... Ja, iets meer misschien zelfs.
2 euro per strip en dan 3 keer prikken.
Ja. En 2 euro per strip, dan zit je al redelijk scherp, denk ik. En Guido zegt van, ja, oké, ik ben er nu opnieuw mee begonnen, een beetje omdat het opnieuw bouton is, maar hij deed dat eigenlijk niet. Dus ik had gewoon graag gehoord van, kijk, voor die atleet zien we en verwachten we dat dit het maximale volume is en dat we dan een diminished return zien en dat we zien dat de prestatie gaat achter... Allee, we schatten in dat vanaf dat wekelijks volume de prestatie achteruit gaat, maar we gaan wel proberen om tot die drempel te geraken. Ik had gehoopt dat trainers daar met feiten konden zeggen waarom dat ze richting een bepaald volume gaan. En wat dat je nu te horen krijgt, is dat zelfs op dat topniveau, want we spreken hier over iemand die derde wordt in de finale van de Diamond League, onder meer, hè, en nog anderen die dat op wereldniveau zitten gewoon, dat ook daar de coaches zeggen van, ja, kijk, we gaan gewoon proberen om er iets bij te doen, want we rekenen erop dat die ook op die manier iets beter wordt. Was het voorbeeld van een Spaanse toploopster. En daar werd ook het volume verhoogd. En hij zegt van, ja, volgend jaar gaan we er nog een beetje proberen bij te doen. Want ja, dit jaar pakte het niet helemaal. En eigenlijk heeft ze nu dit jaar bij ons niet haar PR's gelopen. En dan zie je dat ze telkens ziek werd. En dan denk ik van, ja, maar die wordt ziek met een reden, hè.
Ja.
Je hebt daar een weerstand waarschijnlijk zo aangetast. En dus daar deden ze iets minder... daar was de verhouding tussen gepolariseerd en threshold training was daar net iets anders dan bij de Brit die dat de mijl deed. Omdat hij zegt van, ja, vrouwen reageren wat anders. Dus daar zat wel een uitleg achter waarom dat hij differentieerde tussen man en vrouw. Maar je ziet dat hij telkens of een kleine blessure had of ziek was op momenten dat ze richting wedstrijd ging. Ja. En dat, allee, ik dacht dadelijk van daar zit iets achter. Je moet die systematiek moet je achterhalen waarom dat ze zich blesseert, waarom dat ze ziek wordt, waarom dat ze minder weerstand heeft op het moment dat jij haar zwaar belast. En die dingen leek niet te komen, want ik ging daar ook gewoon proberen om het gemiddeld volume te verhogen, zodat ze beter bestand, zodat haar lichaam sterker was. Dat was zijn idee, was dat lichaam wordt sterker door het verder te belasten en dan gaat die ziekte niet doorkomen. Daar had ik een beetje problemen mee. Maar zij hebben referenties op een niveau dat ik totaal niet heb.
Nee.
Maar dit is wat dat mij ongelooflijk hard boeit, want uiteindelijk, dat is waar dat ik... Ik wil richting zoiets gaan, dat weet je.
Ja.
Dus dat boeit mij keihard.
Je had één vraag van mij meegekregen. Ik heb daar nog geen antwoord op gehad.
En dat was... Ik weet dat je mij een vraag gesteld hebt.
Ah, ja. Ik had de podcast van Tine Becks net gehoord.
Ja.
En er werd gezegd dat beta-alanine op korte afstand nut heeft.
Ja, ja, daar heb ik het wel. Maar
of...
Ik zal haar het antwoord laten. Tine gaat waarschijnlijk ooit dit wel horen.
Ja.
En we hebben het erover gehad, maar ik ga haar het antwoord laten geven.
Ah, oké. Dus het was ofwel daar, ofwel op een WK zo als afgelopen jaar, met korte, snelle herhalingen op een bijrisken of zo.
Ja, maar in principe niet voor afstandslopers. Maar ik weet dat Ethics, want dat heb ik ook tegen Tine gezegd, Ethics heeft ons op dat moment, heeft ons dat ooit op een andere manier verkocht.
Maar ook Koen Naert, want ik heb dat ooit aan Koen zelfs rechtstreeks gevraagd, Koen Naert nam beta-alanine. Is er even mee gestopt in een marathon en de marathon daarna deed er opnieuw. Mm-hmm. Alleen al maar voor het psychologisch effect.
Ja, maar dat is iets anders, hè?
Ja. Goed, geen antwoord, dat is fijn. Voor de rest, goed weer gehad, lekker gegeten.
Ja, maar en om daarop dan terug te komen, dat klinkt zo fancy dat je op een conferentie in Kopenhagen zit.
Ja.
Denk je dat ik iets van Kopenhagen gezien heb?
Nee.
Nee. Want je zit in Brøndby, dus
Okay.
Langs Kopenhagen. Ja. Brøndby IF, voetbalclub die dat heel vaak Europees speelt ook. Daar ligt het Olympisch Huis, waar dat de conferentie was. Wij zijn niet buiten geweest. Wij hebben zondag hadden we een verplaatsing dan naar Kopenhagen Centrum om daar de halve marathon te zien passeren. Maar dan zie je niks van het centrum zelf.
Dat was een begrepen.
Je had de halve marathon kunnen lopen.
Nee, maar die verplaatsing.
Die verplaatsing was inbegrepen. Ja. Okay. We hadden dan de laatste drie lezingen waren in een hotel. Tine en ik moesten iets vroeger door, want we hadden onze vlucht.
Mm-hmm.
Dus wat heb ik gedaan? In Kopenhagen. Vorig jaar ben ik met jou de marathon gaan lopen.
Ja.
Dus ik heb daar de originele Deense koekjes leren kennen. Mm-hmm. De Deense koekjes die dat je hier in die blikken dozen koopt, vooral in de kerstperiode. Zo, hè, met de vijf verschillende koekjes.
Ja.
Ja, vorig jaar heb ik daar de originele leren kennen. Die zijn...
Nog heel... beter.
Ja, niet en nog
heb je,
beter.
Heb je ze meegebracht?
Ja, tuurlijk. Dus wat heb ik gedaan?
Waar is die doos?
Daar.
Oké.
Wat heb ik gedaan?
Ga ze halen.
Ik heb de vlucht op het spel gezet.
Voor Deense koekjes?
Voor Deense koekjes. Want ik ben een grap. 10 minuten naar die winkel gelopen. Die ging om 10 uur open.
Oh, je zit zo... Dat is typisch Christophe.
Ja. En nog 10 minuten teruggelopen naar het treinstation.
Ik moet daar zijn,
Tine,
want...
Tine had mijn valiesje bij, zodat ik daar niet mee moest sukkelen. Maar ik kan tenminste zeggen dat ik in Kopenhagen Centrum ben geweest, want ik ben die koekjes gaan kopen.
Ja.
Als je naar Kopenhagen gaat, moet je bij La Glace, heet het. 130, 150 jaar oud ondertussen, die zaak. Die hebben een verbruiksruimte waar dat je super mooie... Lekker kan ik niet zeggen, want die hebben we vorig jaar niet geproefd en dit jaar was er de tijd niet. Daar te staan en gebak. Maar in het huis daarnaast verkopen ze de koekjes.
Ik ga ze halen. Ik wil ze proeven.
Ja, maar dat zullen ze even. Ah, de strikje zit er nog rond, zelfs.
Ja.
En we hadden de trein nog op tijd en onze vlieger.
En eten op zo'n congres? Zijn dat,
gewoon...
dat kraampjes of krijg je een maaltijd?
Nee, daar zit in dat...
In die 6.000 euro die je moet betalen zit
6.000 euro. gelukkig was het geen 6.000 euro. Want dat zou een beetje veel zijn om aan een hobby uit te geven. Maar eten was inbegrepen en was gewoon in het House of Sports, noemt het dan. Ja. In het Deens kan ik het niet uitspreken. Maar dat is eigenlijk het Olympisch Het huis van de Olympische Federatie.
Iets gezond of?
Nee. Nee. Maar als je hier op... Nee, frieten waren die niet. En je kon het gezond maken natuurlijk door niet te pakken. Want het was eerste avond was het buffetvorm, tweede avond was het een drie gangen menu. Lekker, dat wel. Maar als je hier naar Sport Vlaanderen verblijf gaat en je hebt full board, krijg je ook frieten. Hè?
Ja.
Dat zijn de dingen die dat ik nooit gesnapt heb. Dan gaat je op trainings, je gaat op het trainingsweekend. En wat krijg je 's middags te eten?
Frieten.
En namiddag moet je trainen.
Oké, kleine brug.
Ja.
Super shoes.
Ja.
We hebben afgelopen weekend een super shoe ontdekt.
Ja.
Waar ze de dag erna al over gingen schrijven, onmiddellijk.
Ik heb...
over de Evo 1 hè, van Adidas. Ja. Adizero Pro Evo 1.
De 500 euro schoen die dat ja. ene marathon meegaat.
Ja. Zou je hem kopen?
Nee. Maar dat is ook alweer omdat ik bij... wij hebben allebei al op de Adizero Pro
ja,
gelopen.
Bij mij liep hem niet goed, omdat ik met een teen zat.
Ja,
de laces zaten aan de verkeerde kant.
Ja, ik heb ook niet het gevoel met de Adizero Pro. Adios. Ook nog ergens ertussen.
Ja.
Ik heb daar gewoon ook niet het gevoel bij die dat ik bijvoorbeeld wel heb. Ik heb daar niet het gevoel bij dat ik bij de Vaporfly heb of die dat ik bij de Mizuno Supershoe heb. En dat blijft voor mij dan... Ik vind die net iets te hard. Die geeft mij niet die propulsie die dat ik... Ik ben een niet zo grote responder op de Adidas-schoen naar gevoel als dat ik op de Mizuno ben of op de Vaporfly.
Maar bij dames, eerste en tweede plaats dezelfde schoen.
Ja, maar dat is ik vind dat een andere discussie, Joris. Daar gaat altijd... Daar wint de merk. Ik bedoel, een persoon heeft altijd een van de topmerken aan... Had zij gesponsord geweest door Nike, had ze nog gewonnen.
Of had ze de Alphafly ook aan?
Ja. Ja. Dus ze wint niet omwille van de Adidas. Ze wint omdat het tegen Assefa is, die vorig jaar al de beste was. Tijdens haar tweede marathon op de gewone supershoe van Adidas. Nu op de nieuwste supershoe van Adidas. Maar het Belang van Limburg heeft mij proberen te bellen. Maar maandag sollicitatiegesprekken met potentiële app-firma's. Dus ik heb het telefoontje van Gert niet kunnen opnemen. En toen ik terugbelde, was het te laat om nog te schrijven. Want ze vroegen dan naar mijn mening in de krant over het wereldrecord.
2:11:53.
Ja. Mij verbaast het niet.
Nee, maar er is een hele tijd geweest dat je met sub 2:12...
Ja,
we hebben het juist over Michel Butter gehad.
Ja.
2:12:08. Mm-hmm. Ik weet niet wat het was, niet meer. Dat hem zijn luttele 8 seconden boven de kwalificatie bleef. Ja, dat was een super tijd in die tijd. Hè, voor een Europese atleet, laat me zo zeggen. We zijn dan onder die 2:10 beginnen te gaan. Michel Somers nu een fantastische tijd weer in Berlijn. Maar 2:12 was een super tijd.
Ja.
10 jaar geleden.
Mm-hmm.
De vrouwen zitten er nu onder.
Ja. Ja, tuurlijk. Die schoen heeft wat veranderd. En je mocht ook niet vergeten, er zijn standaard afwijkingen, om het zo te zeggen, tussen de wereldrecords van mannen en vrouwen. Mm-hmm. Dan kun je vanaf de 100 meter kun je zeggen, tot de marathon was het zo dat het record 6 tot 8% of 8 tot 10% afweek. En dit is dan een record dat 6% afwijkt. En het ultrarecord op 100 kilometer, denk ik, of op 50
ligt
kilometer...
Ligt korter bij elkaar.
Ligt ook korter bij elkaar. Dus nu is het marathonrecord korter bij het record van de mannen, zoals dat het ook op een paar ultra-afstanden is, op minstens één ultra-afstand. Dus je kunt zeggen van, dat is wel raar, dat is een uitschieter ten opzichte van wat er op de 800 meter op de piste gebeurt, wat op de 10 kilometer op de piste gebeurt, wat op de 5 en op de 10 kilometer op de weg gebeurt, op de halve marathon op de weg gebeurt... Ja, maar Assefa is altijd een toploopster geweest.
Mm-hmm.
Zijnde dat ze halve finale liep, 800 meter op de Olympische Spelen in Rio, 2016. Dus dat is 7 jaar geleden. Ze wordt er nu 27, dus op haar 20ste liep ze halve finale 800 meter. Ja. We weten dat een 800 meter natuurlijk een minder aerobe inspanning is dan dat een marathon is. We hebben er ook nog met Tienen over gehad. Uw aerobe basis om een goede 800 meter te lopen is dat wel al heel belangrijk. Dus laat ons stellen dat dat een suboptimale 800 meter loopster was, maar op die jonge leeftijd gewoon nog niet wist waar dat haar topprestaties liggen. Ze wordt 27, 3 december.
Het was haar derde marathon?
Het was haar derde marathon. Haar eerste marathon, dat wil je dan niet horen, want dan klinkt het heel ongeloofwaardig.
34.
Ja.
Trager dan u?
Trager dan mij.
Ja.
Dat klinkt natuurlijk fout. Want wat krijg je? Nu krijg je dopingaccusaties.
Ja, de tweede liep ze naar, wat was het, 2:18?
Nee, vorig jaar Berlijn wint zij ook in 2:15. Dus ze breekt niet het wereldrecord, nee. Want dat staat op dat moment op 2:14. Bridget Kosgei, Chicago gelopen. Chicago komt er binnenkort ook weer aan. Maar ze zit wel onder het wereldrecord van, het voormalige wereldrecord van Paula Radcliffe. Ja. Als je dan gewoon kijkt, dus pak dat die progressie.
Maar daar ook, want je benoemt het nu, Paula Radcliffe. Jarenlang het wereldrecord gehad, waar niemand aankwam.
Nee.
Dus daar had je ook accusaties en twijfels.
Tuurlijk, omdat Radcliffe dat ook natuurlijk in een periode gelopen heeft waarin de doping iets wijder verspreid was, spijtig genoeg. Maar het feit dat record zo lang gestaan heeft, terwijl het mannenrecord regelmatig verbeterd werd, toont aan dat volgens mij Kosgei, dat was logisch dat hij dat wereldrecord brak. En als je Assefa vorig jaar in Berlijn al zag lopen, vond ik dit stukje ook logisch.
Ja. Wel.
In haar derde marathon, vorig jaar heeft ze een topmarathon in Berlijn gelopen. Die heeft zich niet opgebrand door in het voorjaar opnieuw een bepaald doel te stellen. Die wist gewoon van, ik ga opnieuw voor Berlijn gaan, want Berlijn waarschijnlijk
betaalt goed.
Hadden die al een check klaarstaan van, als je aan de start komt, dit. En als je het wereldrecord verbreekt, dat. Dus dan, je kunt op... Als je van marathon 2 naar marathon 3 gaat, kun je 2 minuten van je tijd afdoen. Kun je 2,5 minuten, 3 minuten van je tijd afdoen. Dat geloof ik. Als je zo goed zei als dat zij is. En nu pakt dat die schoen ook nog 30, 40 seconden oplevert. Misschien ten opzichte van... Of 20, 30 seconden ten opzichte van vorig jaar. Dat maakt een wereld van verschillen.
En niet te onderschatten aan Haas.
Ja. Die man was op het einde wel feller aan het afzien dan zij, had ik de indruk.
Hij zei, ga maar door, en ze wou niet door.
Nee. Maar dus, zij gaat, op basis van wat we zondag gezien hebben, verwacht ik nog een scherper wereldrecord van haar.
Mm-hmm.
Ik zie op dit moment niemand anders. Ik denk, Kosgei is nooit op het niveau teruggekomen van haar wereldrecord in Chicago. Dat geldt misschien dan ook voor Assefa. Dat kun je niet zeggen. Maar Assefa heeft nu wel al 2 keer... Eén keer dicht bij het wereldrecord, er juist boven. En nu iets meer dan 2 minuten eronder. Ja, die gaat ook nog ervaring gaan winnen. Hè?
Ja.
Dus ik vind het ferm, maar ik kan niet zeggen dat ik verbaasd ben. En ik denk niet aan doping.
Nee.
Call me naïef.
Nee.
Maar ik zie de vooruitgang op 1 jaar, snap ik de vooruitgang op... Ze wordt 27. Dat zijn ideale jaren om topprestaties neer te zetten. Gewoon, hè. Dus ik kan het plaatsen. Ik zeggen dat ze geen doping pakt?
Dat
kan niemand zeggen. Maar is daar progressie te verklaren? Absoluut.
Wat heel opmerkelijk was zo rond kilometer 8, 39, 40, begon die tijden te lopen die bijna in de buurt van Kipchoge kwamen.
Ja. Jared Ward,
drie minuten laag.
Heb je de Amerikaan gezien die dat op een bepaald moment bij haar loopt? Snorken, zonnebril, kalend. Die is in een Instagram-post, heb je die toevallig gezien achteraf? Of op Twitter?
Ik heb vooral Joris Kappes zien gepasseerd worden op 1:38.
En toen liep hij daar niet zo heel ver achter op zich.
Nee, toen liep die Amerikaan er langs. Ja.
Jared Ward zei op zijn Instagram-post van... Ik ging... voorbijgestoken worden door een vrouw. Chips. Dat is iets wat je niet verwacht op de marathon.
Zeker niet
op het niveau waar dat ik op loop.
Ja.
En hij zegt van... En toen dat die bij mij kwam, was ik gewoon aan het denken van... Ik wil niet met die op de foto staan. Ik wil niet dat moment afpakken van haar.
Ja.
En hij zegt van... Ik heb proberen te versnellen.
Ja.
En dan kwam die terug bij mij.
Ja.
En op de laatste 1500 dacht ik van... all or nothing. Ik moet hier, ik wil niet op die foto staan, ik wil dat niet verpesten. Dus ofwel loop ik nu weg.
Ja, hij is vertrokken.
Ja, ja. En dat is gelukt. Hij zegt, ik ben...
En in een bocht heb ik hem zien inderdaad versnellen.
Ja, ja.
Het grappige is, ik ben gaan fietsen zondag voormiddag, dus ik heb niet live gekeken. Maar ik had alles uitgezet. Dus mijn WhatsApps heb ik niet gelezen door de hele dag.
Omdat je het wou zien zonder info.
Ja, we kwamen aan de Velings na de fietsrit. En ik zei onmiddellijk tegen iedereen, ik wil niks weten over de marathon. Ik ga nu naar huis, ik ga me douchen, ik ga me eten maken en ik begin die marathon van nul te bekijken.
Mm-hmm.
Wat ik niet wist, is dat in die Olympics-app, die ik dan nog aangeraden had aan iedereen, of op die website, dat je niet in een replay kon bekijken.
Oei.
Ja, dus ik zit in die app en ik ga kijken, ik vond het niet. En ik scroll door en ineens komt daar een artikel. Kipchoge breaks world record. Ik zeg, oh nee, nu weet ik het.
Nee, en dat was van vorig jaar.
Nee. Ik heb niet verder gelezen, want ik ben heel selectief. Maar ik denk, Kipchoge runs marathon where world record is broken. Maar dat was dan
vrouwen. Ah zo, ja. Ja.
En uiteindelijk, ik denk, goed, nu weet ik het half. Heel geambateerd. Dus ik op YouTube opgezocht. En daar vond ik dan de volledige... marathon. Ik ben begonnen te kijken, maar ik heb anderhalf uur lang gekeken met het idee dat Kipchoge het wereldrecord is ging verbreken.
Dat viel wel tegen dan.
Ja, want het werd echt spannend na een tijd. Ja. Ik zeg, dat kan toch niet dat hij dat nog
dat gaat, nog gaat versnellen. Ja. Ja.
En ik zeg, allee, op 35, nu gaat hij toch serieus mogen versnellen.
Ja. En hij verloor alleen maar tijd. Hè. Groep 2 kwam korter op een bepaald moment.
Ja, dat was
in zicht zelfs.
Zeer spannend.
Ja. Ja. Want dat was zichtbaar dat die korter kwamen, hè.
Maar ook die, dat was op een bepaald moment was dat heel grappig. Ik ken die mannen hun namen allemaal niet, dus ik moet even kijken. Kipke Mooi was dat.
Mm-hmm.
En Kipke Mooi, die maande een moment, wie liep daar nog bij? De tweede grootste topkandidaat was het. Ik weet niet wie het was.
Er was ook een 40-plusser bij die dat wereldrecord Masters verbroken heeft nu.
Dat is juist. Juist.
Is hij derde of vierde geworden?
Kipruto was het, wat erbij stond. En die Kipke Mooi zegt op het moment tegen Kipruto, hey, doe het werker eens mee, of tegen die Takili daar, wat er ook bij zat. En dan is die zelf versneld. Ik vond het wel heel schoon gelopen, want het zijn twee jong gasten ook. Hè.
Wat voor mij het meest opvallende was, is die wat al zo lang bij Kipchoge gelopen heeft.
Kindi. Volgens mij was dat een pacer.
Wel, oké. Okay. Daar wou ik het over hebben.
Ja, want op 30 is hij ook gewoon gestopt.
Hè. Ja. Je kunt stilvallen, maar je kunt, wat dat je in mijn ogen niet doet,
gewoon stoppen.
Is zo stoppen. Dat vond ik...
Ja en nee, want hij liep soms wel onder de voeten. Als hij drank
dat
ging
dat
halen.
Oké, maar ik bedoel, hij heeft ook zijn recht om naar een drankpost te gaan. Hè?
Ik weet het.
Maar ik vond het gewoon tussen het afhaken en het stoppen, je kunt u volgens mij, als je het licht uitloopt, gaat je nog eerder beginnen te zwalpen.
Ja.
Dan dat je gewoon zo afhaakt en stopt.
Nu was het de vier pinkers op en klaar. Ja. Ja.
Maar hij zal ook leeg geweest zijn, voor alle duidelijkheid. Hè? Maar volgens mij was dat met voorbedachte raden leeglopen.
Ja, want uiteindelijk een marathon PR van 2 uur 8 of zoiets.
Ja.
En jij gaat weg op 2 uur 1 tempo.
Mm-hmm.
Maar je gaat wel 30 kilometer mee. Trouwens ook...
Je koopt er niks mee, hè?
Kudos voor de hazen, vond ik deze keer. Ze zijn heel lang meegegaan.
Ja, maar ja, oké. Ze liepen ook achter op tempo.
Want in de uitzending...
Dat maakt het iets makkelijker.
In de uitzending zat er ook in. En een haas wordt betaald voor tot een bepaalde afstand. En dan elk kilometer die je bij kunt lopen aan het gewenste tempo wel, krijg je nog wat extra betaald. Ook Klaus, moet ik even terug vermelden.
De drankaangever.
Ja. Je kunt er filmpjes van vinden op YouTube.
Vorig jaar ook een artikel.
Maar als je het nu weet, kijk
let je
ernaar.
Op, ja.
En ook zo iedere keer die yes, ik heb flesje gegeven. Mm-hmm. We hebben ze een fiets op.
Een door.
Ik was altijd aan het zoeken waar hem was. Ja. En dan roept hem nog iets en dan rijdt hem verder.
Ik heb nog redelijk lang gekeken naar de livestream.
Ah ja, je zei je eigen appgebruikers beginnen te spotten.
Ja, dat was een magisch momentje, moet ik zeggen.
Op 2 uur 48 of 2 uur 49?
Ja, 2 uur 49. Maar ja,
dan zit je al redelijk lang aan doorkijken.
Door de start natuurlijk. Hij loopt 2 uur 48. Ja. Want je komt natuurlijk niet als eerste over de start. En ja, je ziet iemand... Ja,
blij zijn.
Blij zijn. En je ziet dat dat nu het ruiken is.
Ja.
Ja, ik kreeg kiekenvel. Ik kreeg echt kiekenvel.
Had nog mooier geweest als het een running crew truitje was.
Ja. Ja.
Ja, ja, dat, omdat dat je weet wat het doel is, hè. Als je zo'n 2,8, 2,49 binnenkomt.
Je weet niet wie dat is op dat moment.
Nee.
Maar ik dacht, ja, ik moest dat filmen. En dus heb ik het ook in de community gepost. Ja. En dan dacht ik wel, van op die manier gaan we er wel achter komen.
De meneer zelf heeft erop gereageerd.
Yes. Ja. En dat is toch even een magisch momentje.
Klopt.
En, ik heb onze sollicitanten heb ik gevraagd hoe dat hun social media game is. Omdat we daar het niet zo doen zoals het hoort. En dat heeft met tijdsgebrek te maken. En de bedoeling is van iemand aan te werven natuurlijk, zodat die er wel ruimte is.
Om Berlijn Marathon kan kijken.
Ja, niet kan kijken, maar dat we een beetje regelmatiger met inspirationele postjes komen. Of inspirationeel in die zin. Ja, één, inspirationeel inderdaad voor de kijker. Maar dat wij ook tijd hebben om ons te inspireren om iets te posten. Want
ja,
als het moet, is het nooit goed. Dus, en toen zei iemand, met die beelden, maak daar gewoon een reel van. Dus ik heb gisteravond en vanochtend heb ik...
Gereeld.
Heb ik gisteravond
daarmee
gemaakt.
Dat ik weer op de fiets van meldingen kreeg.
Vanochtend gepost. Dus ik vond het... ja, dat is gewoon een mooi verhaal. Als je dan... Dat is, ja, niet enkel dankzij de app, maar die man verbetert wel zijn PR van 3:28 naar 2:48.
Stukken dat je de tweede eerste marathon keer gewoon niet doorgetraind hebt.
Standaard schema is dan naar een gepersonaliseerd schema te gaan via Trenara. Heeft, en in de Facebook community legt hij heel mooi uit hoe dat hij dat heeft opgebouwd. Eerst naar halve marathon, dan een training extra gedaan. Dus stapje, ja, per stapje.
Ja.
Dus die man heeft de app echt gebruikt, zoals dat het hoort, om het zo te zeggen. En die heeft niet gewoon dadelijk gezegd van nu ga ik 6 op 7 trainen en ik wil 2:48 lopen. Halve marathon,
ja,
volume, extra training, extra volume dus.
Ja.
Herstel, balans gezocht in professioneel privéleven naar herstel toe. Hij legt het heel mooi uit. Want iemand vroeg het van, hoe heb je dat gedaan? Ik vond dat ook mooi. En dat heb ik dan ook gebruikt in onze post. Eerst gevraagd of dat het mocht. Maar dat is echt een hoera momentje.
Ik heb wel genoten van Berlijn Marathon. Ik heb daar 2 uur met plezier naar gekeken.
Mm-hmm.
Sommigen vragen me, hoe kun je daar nu 2 uur naar kijken?
Ja, ik ben geen marathonkijker. Dus ik heb hem ook gezien, omdat je bent benieuwd of dat er een mannenwereldrecord gelopen wordt. En je hebt al vrij snel door dat er een vrouwenwereldrecord zal gelopen worden. Maar het spijtige is dat je bepaalde dingen niet ziet. Hè. In die zin, Michael Somers heeft geflirt met de Olympische limiet, haalt hem met 1 seconde inderdaad.
Fantastisch.
Maar dat is iets wat je niet ziet. En dat is zo het spijtige. Naar een marathon kijken, nee, eigenlijk moet je een app hebben waar je constant mensen volgt en ververst.
En ook, het is Berlijn. Hè. Je hebt Michael niet zien... Nee, want, je hebt uw camera bij... Je hebt die bij Kipchoge zitten.
Ja.
Je hebt uw dames die gefilmd worden, waar een hele groep rond zat trouwens. Mm-hmm. Uw tweede groep heb je. Met
maar je zou, foto. Als regie zijnde, zou je moeten filmen bij de mannen ook. En al is het screen in screen, hè, als een klein dingetje. En bij de vrouwen idem trouwens.
Finishes.
Ja, finishes rond de Olympische limiet.
Nou. Maar ja, omdat, dan, zijn er veel dan, tegenwoordig, hè?
Nee, hè?
Nee?
Ja, allee. Ja, er zijn heel veel Kenianen en heel veel Ethiopiërs. Ja. Maar 9 kansen van de 10 betekent de limiet van Michael. Ik zie op dit moment zie ik niet een andere Belg die dan zomaar die kwalificatie gaat gaan lopen. Hè.
Ja, Koen en Bashir nog, hè?
Ja, maar die hebben hem.
Ja.
En er mogen er 3 gaan.
Ja.
Dus daarom zou ik gewoon screen en screen in het klein, maar even laten zien van... Die lopen hier de Olympische limiet, hè.
Mm-hmm.
Mannen, vrouwen. Ja. En dat komt nu niet aan bod.
Ja, maar daar ligt de regie niet van wakker. Hè. Die hebben...
Nee, maar dus zie je nu in het nieuwsblad een foto die dat gebruikt wordt van Michael in het oud truitje van de Belgische Atletiekbond. Toen dat hem een van de vorige kampioenschappen meegedaan heeft. En dat is zo spijtig, want 1, gebruik een beeld van tijdens de marathon van die kerel, want hij is gesponsord door Essex, als ik het goed heb. Dus 1, gebruik dat beeld, want het is die sponsor die dat het hem mogelijk maakt om op dat niveau ook te presteren. Dus dat zijn zo van die kleine dingen die dat spijtig zijn, dat dat niet in beeld wordt gebracht. Maar goed, kleine frustratie.
Wat mij ook opviel, Ik heb joggen in 2:02:42. Dan zitten er zo'n paar net achter, hè? Halve minuut. Ja, bij de vrouwen is dat gewoon 6 minuten.
Ja.
Die is gedoucht voordat die anderen binnenkomen.
Maar, en heb je de tweede zien binnenkomen? Dat was trompelen, hè?
Nee, dat heb ik niet zien binnenkomen.
Ja, dat was harken.
Ja.
Dat was echt harken. Dus ja, het verschil bij de vrouwen blijft groot. Uw prestatiedichtheid is daar nooit zo hoog geweest als dat bij de mannen is. Maar ik geloof wel dat het... wanneer dat iemand het wereldrecord van Kosgei ging verbreken, dan was het dat, Stefan.
Ja, mooi. We kregen inderdaad Chicago.
Ja.
Kiptum loopt daar.
Ja.
Hassan loopt daar. Daar kunnen ook nog magische dingen gaan gebeuren.
Ja. Bijvoorbeeld naar iemand als Hassan ben ik benieuwd. Londen was geen toptijd bij de vrouwen. Maar ze wint hem wel.
Ja, dat,
dus de vraag is...
Ook toen over gehad.
Ja, ja. De vraag is, wat kan Hassan op een snelle marathon? Ja. Wat had ze gedaan in Berlijn?
Mm-hmm.
Maar misschien gaan we in Chicago zien tot welk prestatie bereikt als in
de winter wat goed staat. Het skaten even meepakken in Berlijn.
Ja.
Bart Swings wint niet.
Nee.
Hij dacht eigenlijk, oei.
Hij gunt de zegen aan Jason Suttles.
Ja, mooi. Want we hebben dan van Bobby gehoord, die het dan weer van Bart rechtstreeks gehoord had, dat het een mooie cadeau was.
Mm-hmm. Schone finishfoto.
Een soort van aardje doen.
Ja.
Met Laporte, maar we weten hoe dat uitgedraaid is op het EK. Laporte heeft de cadeau niet teruggegeven.
Ja, maar dat moet ook niet op een kampioenschap.
Jawel.
Nee.
Dus heel zeker. Als je daar 2 seconden je benen stilhoudt op de Vanberg... Dan moet je hem niet doen.
Je kan Europees kampioen worden.
Heeft Gent-Wevel gaan we gekregen.
Ja, wauw. En een Belgische semi-klassieker.
Ja, ik had hem omgereden. Opmerkelijk daar, hè, 3 jumbos. 1, 2, 3. Ook daar weer zo heel raar. Je hebt een landenspel, maar eigenlijk heb je nog een ploegenspel. Want zowel Kooi als Van Aert gingen toch niet achter Laporte rijden.
Nee, ja, misschien niet.
Maar we moeten het minder over koers hebben. We hebben weer klachten binnengekregen, dus.
De cyclingcrew, hè?
Ja.
Lego's tip.
Ja. Goed, 2 dingen die we nog even moeten meepakken. Marathon van Eindhoven.
Yes.
Heel wat luisteraars gaan naar daar. Vroegen of we tips hadden. Ik heb ooit het voorrecht gehad om de halve daar te lopen. Dat is een toffe. En dat is zowat op het parcours van de marathon.
Zelfde dag?
Ja. Marathon vertrekt 's morgens, de halve vertrekt na middag. Rond 1 uur vertrekt een halve, denk ik. En 's morgens om 10 uur vertrekt een hele. En dan heb ik ooit bijna de hele gelopen. Ik heb er een duurtraining van gemaakt toen met Christa. Ik ben ingesprongen op 8 kilometer. En ik ben eruit gestapt op 40. Dus ik had 32. Ja.
Een heel lange duurloop.
Ja, maar dat was fijn. Ik kon haar hazen. Ik kon trainen, terwijl ik toch aanwezig was op de marathon. Ik had een nummer gekocht zelfs.
Om het juiste te spelen.
Ja, zodat ik de bevoorrading kon pakken.
Mm-hmm.
Ik vind als je... Er zijn heel veel mensen wat meelopen of hazen op een marathon. Ik ook. Ik heb dat ook al een paar keer gedaan. Als ik meeloop en ik heb geen nummer kunnen bemachtigen, neem ik niks aan van drank.
Mm-hmm.
Want de organisatie betaalt die drank voor deelnemers. Maar als ik een nummer kan vastkrijgen, dan pak ik alles wat ik kan krijgen natuurlijk. Hè. Ook logisch is, want ik heb ervoor betaald.
Je hebt ervoor betaald.
Ja. Wat kan ik erover vertellen? Parking vrij dicht bij de start. Je hebt daar...
In de buurt van het stadion?
Iets verder dan het stadion, ja. Maar je hebt daar een heel grote parking liggen, vlot bereikbaar. Dan loop je door allerlei wijkjes. Er is wel wat sfeer. Het is plat, vlak.
Mm-hmm.
En naar mijn mening, het moeilijkste moment kwam rond kilometer 30, 32 is dat denk ik, wanneer dat je het bos door moet. Je hebt zo een moment, een bos... Je zit nu foto's aan het trekken.
Ja. Luus is op vakantie.
Ah, oké.
Okay. Dan kan ik even laten weten dat we nu met een podcast bezig zijn.
Heel goed. Daar loop je door het bos en daar zit je vrij eenzaam op dat moment. En ik weet nog dat er 2 madammetjes staan met een hoedje. Die chapeau zeggen tegen iedereen en een hoedje afpakken. Meer weet ik daar niet meer van, eigenlijk.
En het hoedje afpakken.
Ja, zo groeten.
Ja.
Chapeau, en dan zingen die een liedje. Ik weet niet of ze er nog staan. Wie meeloopt, maar laat mij weten.
Dat het dan net chapeau is, hè?
Ja, ja,
ja.
Laat me weten of ze daar nog stonden. Dat is het moeilijkste stuk.
Ik herinner mij iets van kasseien.
Ja, je komt de binnenstad in eigenlijk. Hè? Dus je loopt dan vanuit dat bos, loopt je nog door een wijk en dan gaat je richting stadion. Goh, daar begint pijn te doen. Daar begint wel terug sfeer te komen. Voor de rest staat er eigenlijk niet zo... Allee, je hebt in de wijkjes heb je eigenlijk wel volk staan. Maar tussen, ja, ik denk, 25 en 35 is het pak minder volk.
Mm-hmm.
Juist waar je ze wel nodig hebt, ja. Volgens mij. En dan kom je terug richting binnenstad eigenlijk. En je laatste 2 kilometer, 1,5 kilometer, gaat je eigenlijk de binnenstad in. Maak je loske. Dat zijn kasseitjes.
Ambetant?
Ja, omdat dat zo toch een kilometer is. Maar daar staat het rijendik. Daar zijn ze ondertussen ook de cafés ingedoken over de middag. Dus ja, daar is wel heel veel sfeer. Ja, dat is een magisch moment. Daar geef je ook niet op. Dat mm-hmm. Als je op het moment dat je de binnenstad ingaat, weet je, oké, dan word je 10 minuten of ik weet niet hoe lang er loopt op die laatste 1,5 of 2 kilometer, word je echt op handen gedragen.
Ja.
Heel dicht bij het volk ook, smalle straatjes.
Tof.
Ja. Ja. Alleen de finish vond ik dan weer iets met, omdat zo na die finish is er bijna niks meer zo. De leegte. Maar, ja.
Behalve de lopers.
Ja. Maar tof. Allee, op zich toffe marathon.
Mm-hmm.
Klassiek ook vroeger, het BK werd georganiseerd in Eindhoven.
Ja, ja, opnieuw.
Ja, dus je kunt als geregistreerd als Belg.
Ja, en via de club.
Ja.
Amsterdam.
Amsterdam is...
Maar lijkt mij ooit al een keer aan bod te zijn gekomen, maar ja, het is nooit... Het probleem is dat het geen titel van een aflevering is. Terwijl over andere marathons hebben we Valencia, Rotterdam, Berlijn.
Ja, omdat we die ook gelopen hebben. Hè? Ja, Eindhoven heb ik meegelopen. Het grote probleem in Eindhoven is vooral verbindingen. Dus als je wilt gaan kijken...
Moeilijk.
Ja. Of je moet je wagen pakken, maar Eindhoven is redelijk goed afgesloten.
Of de fiets. Dag.
Fiets meepakken. Want je hebt geen openbaar vervoer. Je kunt daar niet met een metro ergens naartoe. Dat heb je in Amsterdam wel. Daar kun je de metro pakken.
Ooit al gelopen? Nee.
Nee, maar gaan kijken. Tot 2 keer toe zelfs.
Oké. Okay.
Dus ik weet daar wel de plaatsjes waar je snel naar kunt kijken. Metro pakken en weer op een andere plaats gaan kijken. Uiteraard heb ik hem niet zelf gelopen. Ik heb daar wel meegelopen. Met Roy heb ik daar ooit de laatste 12 kilometer gelopen.
Wat had ik... De overlevering vanuit de atletiekclub...
Had ik geen nummer trouwens en heb ik niks aangenomen. Ah, voilà. Voor duidelijk.
Eerlijk.
Ja.
De overlevering van de marathongroep van vroeger op de atletiekclub was dat er een vreselijk stuk langs de Amstel is.
Ja, dus dat is... de wind speelt daar.
Mm-hmm.
Enorm saai, staat bijna niemand. Dus ja, en dan gaat je de industrieterrein op en zo van die dingen.
En met wat kunnen we het vergelijken?
Langs het kanaal gaan lopen. Zoiets.
Maar met meer volk.
Ja. Je hebt wel volk rond u, maar dan zit je moment op een industrieterrein. En
maar is het te vergelijken met de Maasmarathon? Waar dat je ook langs het Albertkanaal en de Maas?
Nee, dat is nog, dan heb je nog een mooi uitzicht. In Amsterdam heb je niks. Dat is een grijze, grauwe buurt, zo'n beetje.
Moment dus ook weer anders dan de stilte in het Kralingse Bos?
Ja, ook. Ook omdat dat het tussenstuk is. Dat is niet fijn.
Mm-hmm.
Als je daaruit komt, wel, de laatste 12 kilometer dan van ongeveer 28, 29, gaat je terug ook weer wijkjes in waar wel weer veel volk staat, goede bevoorrading.
Over welke afstand spreken we van dat saaie stuk?
Dat gaat toch 10 kilometer zijn.
Serieus?
Ja, dat is lang. Dat is niet zo fijn. Maar ja, goed, hoe meer mensen dat je rond je hebt, hoe beter.
Mm-hmm.
Moet wel magisch zijn als je daar start, want je start in het stadion. Hè. En dan de laatste stuk loop je eigenlijk, ja, gaat je een heel stuk langs de ring lopen en zo verder. Ook weer voor supporters super makkelijk te bereiken met de metro. Ik vond dat een heel leuke plek om te gaan supporteren. Dus uw halte van uw metro stopt, denk ik, op 233 kilometer.
Mm-hmm.
En daar moet ze een moment onder de weg, dat zijn eigenlijk tunneltjes die je door moet. Ja, daar gaan staan en mensen terug erdoor uit roepen. En dan...
Met de toeter.
Ja, en het laatste stuk moet je het Vondelpark door. Hè?
Ja.
Daar ben ik trouwens moeten afhaken met Roy destijds. Die vroeg een tempo van 4:40, denk ik, op dat moment. En na 10 kilometer hadden mijn benen er genoeg van. Heb ik het Vondelpark nog heel rustig doorgelopen. En dan ben ik iets verder over de hekken moeten klimmen om eruit te stappen. Want het laatste stuk afgezet met hekken allemaal, mm-hmm. richting het stadion terug. Dus je kunt ook niet zomaar uit, hè, of weg.
En zonder nummer is het dan een beetje raar.
Ja, ja, dus moest ik echt over hekken uit. Ja. En...
Heirashekjes of naderhekjes?
Nee, naderhekjes. Maar als je dan bij Vaporflies of Alphaflies, wat Ghana toen, daarover uit moet kruipen met krampen in je benen.
Niet zo vanzelfsprekend. Nee, nee.
Dus ja, en dan finish in het stadion. Nogmaals, kijk misschien, kijktip voor wie. De mooiste marathon van Michel Butter. Blijft mijn favoriete marathonfilm. Maar dan zie je eigenlijk het parcours voor een heel groot stuk van Amsterdam. Het was wel slecht weer toen hij die liep.
Ja? Ja. Daar ren ik mij niet.
Ja, het regende zo'n beetje.
Oké. Okay. Ja. Beetje zo van nog.
Maar ik heb ze allebei nog niet gelopen, jij ook niet.
Nee.
Ik denk er misschien aan om die wel eens...
Welke marathons heb ik gelopen, Joris? Valencia?
Valencia?
Parijs?
Parijs en voor de rest vooral Valencia, denk ik.
Kopenhagen.
Ah ja, Kopenhagen, ja. Ja.
En Wale-Alken.
Ja. Dat was, denk ik. Meer kunnen we daar niet over vertellen, jammer genoeg. Help elkaar in de community misschien met wat tips.
Ja. Ik zag dat er gevraagd werd naar... nu de halve van Berlijn. Voor mensen die dat nu in Berlijn de marathon gelopen hebben, of dat er iemand ook al ervaring heeft met de halve.
Die is van het voorjaar.
Of hoe dat Berlijn is.
Mm-hmm. Tja, Berlijn zou ik misschien ook nog wel eens teruggaan.
Toch?
Ja, ik heb die 3 keer gedaan, maar ik vond dat een hele leuke. Mm-hmm. Ook qua stad is dat gewoon zeer interessant. Ik ben benieuwd naar Frankfurt binnenkort. Ja.
Hoe schat je uw evolutie in?
Ik heb zaterdag heb ik 21 gelopen.
Ja.
Omdat ik ben gradueel aan het opbouwen, elke week met een duurloop gewoon wat langer. Ik had er 18 gedaan.
Maar je pakt ook een rustweek?
Nee. Waarom? Nee, bij mijn kilometers gewoon aan het opbouwen. Maar ik merkte mijn laatste paar kilometers, en zeker na afloop, zo wat krampen in de hamstrings. Ik denk gewoon gebrek aan kilometers dat je... Die faun niet hebt erin zitten. Zo.
Klopt, maar heb je ook goed gegeten?
Ja. Ja. Recovery shakes erbij.
Maar tijdens de training?
Nee. 2 gellen. 2 gellen.
Ah, oké. Okay. Ja. Je hebt wel gelletjes.
Ja,
okay.
2 gelletjes. Ja. En een 0,5 liter van, water.
Ja, say no more, hè, wanneer het je niks...
Nee. En ook niet het simpelste parcours. We zijn in 5 dalen de berg opgelopen. Dat
ja, oké. Okay. Ja.
50 hoogtemeters die je over moet... Dus ja, en dan nog door die zeuren op weer de bergen op naar Rutte. Het was niet het simpelste parcours.
Nee, dat is waar. Dat is waar.
Maar goed, ik zit aan 21. Ik heb gezegd, als ik aan 25 raak, dan zal ik er wel komen.
Mm-hmm.
Ik zit nu alleen nog zo aan dubio, want je weet, ik loop niet graag langer dan 2 uur. Ik heb mijn 2 uur nu met mijn 21 kilometer. Heel misschien dat ik nog naar 25 wil, maar dan moet ik 2,5 gaan lopen. Daar heb ik geen zin in. En het risico bij mij is, 2 keer per dag lopen, voor mijn heup gaat dat niet goed zijn. Dat ik afkoelen en opnieuw moet lopen.
Mm-hmm.
Dus ik weet zo niet goed wat ik nu ga doen. Ik loop ook geen 2 dagen naar elkaar.
Het is nog een maand, hè?
Ik weet het. Dus misschien een paar keer 20. Ja. Wat ik wel ga doen, is door de week nu... Want...
Back to back.
Hoe bedoel je?
Ja. De ene dag 20 en de andere dag 20.
Ah, ja, zo. Ja, ja, zo.
Nooit een hele lange hebt, maar wel 2 keer naar elkaar.
Ja, maar met een dag tussen, hè. Ik moet sowieso een dag tussen houden. Maar ik heb nu maandag uw fast finish bitchy training gedaan. Ik heb er wel een kleine variatie op gemaakt, want ik moest 5-5-3-2.
Mm-hmm.
Ik had niet zoveel tijd om 15 te lopen. Ik heb er maar 13 gelopen, dus ik had 3-5-3-2.
3 inlopen.
3 inlopen, ja, dat is het minst belangrijke stuk. Mm-hmm. Dus probeer ik daar dan...
Ja, het minst belangrijke stuk, kanttekening... Het moet natuurlijk wel lang genoeg zijn om,
lengte.
Om opgewarmd te zijn. Dus minimum een kwartier.
Ja, maar dat had ik.
Vind ik wel belangrijk dan.
De finish ging nog in 4,45. Dus
ja, oké. Okay, ja.
4,50, 4,45. De 2 kilometers die ik moest doorlopen. Dat is nu slecht, hè.
Mm-hmm.
Maar dat is wel frustrerend als je dan weet dat dat vorig jaar mijn bovenmarathon pace was zelfs. Ja.
Oké. Okay.
Ja, het zijn opbouwwerken, hè.
Ja.
Zoals gezegd, ik heb geen
focus. En zien van waar dat je komt, is dat ook gewoon weer een stap om te zetten. Hè?
Ja, dus ja. Nee, ik ga nu proberen door de week wat meer kilometers. Dus ik heb er nu 13 gedaan. Ik ga morgen proberen er 15 te lopen. En het weekend dan 2,23 misschien.
Ja. Ja.
Dat ik mijn weekvolume wel wat kan uitbreiden.
Ja, ik heb nu 17 gedaan deze training. Iets meer dan 17 gedaan. In een intervaltraining. Dus ja, dan
ja.
Op die manier maak je wel kilometers. Hè?
Ik zag dat er volgende week 15 keer 1000 op staat. Dus.
Voor u, ja.
Ja. Maar ik moet mijn tempos wel aanpassen. Hè?
Ja.
Ik heb mijn doelmarathon op 3:45 staan of zoiets, denk ik.
Dat gaat hem niet worden.
Jawel, maar die tempos zijn dan te gemakkelijk.
Mm.
Want ik moest mijn 2000 moest ik maar aan 5:25 lopen. Ik heb ze allemaal in 5 minuten wel gelopen. Dus ik probeer waar ik snelheid kan pakken, wel iets snelheid te pakken.
Maar je weet dat je dan nog altijd juist de drempel traint. Dat voelt je?
Ja, het zal wel. Dus ik zeg het, geen focus.
Oké. Okay. Ja. Ik zweeg.
Dat is het ongeveer, denk ik. Hè?
Ja, ik denk dat we...
rond zijn.
Ja, ik denk niet meteen dat we...
We zullen nog eens kijken van een gast, hè.
We hebben... nadenken in een podcast, dat werkt niet, hè.
Nee.
Maar ja, je kent mijn idee over onze start voor triathlon, hè.
Ja.
Dat we daar een reeksje van moeten maken, eerder dan één aflevering.
Doen we niet.
Ik wil daarbij zijn, voor alle duidelijkheid,
nee,
hè.
Maar... nee, we gaan geen reeksen maken.
Ja. Volgens mij krijg je het niet allemaal behapt in één aflevering.
Ja, dan doen we 2 afleveringen, hè. Jawel, dan is het al een reeks.
Voilà.
Ja, oké. Okay. We zullen wel zien.
Ja. Dat ik daar ook wel ideeën rond heb. Ik heb live vernomen dat je heel wat vragen gekregen hebt van iemand. Van Bart.
Ah ja, 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 klopt. Die wou er meer over weten.
Ja.
Ja.
Dus ik heb hem mijn idee ook al uitgelegd.
Gewoon gaan lopen, veel fietsen en proberen te zwemmen. Dat is alles. Het is heel simpel.
Welke fiets, welk pak?
Ik werd laatst wel weer ergens omschreven als triatleet.
Ja?
Ja, ik heb dat toch doorgestuurd.
Waar ah, ja, ja.
Deze podcast moet u horen of zoiets.
Sporta.
Ja.
Ja. Ja. Sporta had ons gepromoot in een van haar stories.
Ja.
Ja, want het bedrijf is vrouwelijk, dacht ik.
Ja. En ik werd triatleet genoemd, dus ik dacht, goh, heb ik het ver gebracht.
Ja.
Als media mij citeren als triatleet.
Grappig.
Goed.
Trainen maar zeker, hè. En dan zullen we binnen een week of twee... weer een keer kijken. Jij hebt een professioneel drukke week achter de rug en ook voor de boeg.
Ja.
Ik ga volgende week... Ja, dus we zitten in een sollicitatieronde.
Mm-hmm.
En ik heb de indruk dat elke sollicitant denkt dat ik een afwisselende werkdag heb. En dat kun je afwisselend noemen, want ik moet natuurlijk alle balkjes proberen in de lucht te houden, van de technische zaken in de app tot ideation rond nieuwe ontwikkelingen, tot het opvolgen van ontwikkelingen, tot de helpdesk, tot de contacten met de financiers de afgelopen maanden, met het marketingbureau, et cetera, et cetera. Maar ik doe dat allemaal van achter mijn scherm.
Mm-hmm.
Ik kan niet weg zijn van mijn scherm. En waarom? Omdat je anders dingen mist op dit moment. Want ik heb niemand.
Ja.
Dus om een voorbeeld te geven. Een van de sollicitanten vroeg van... Hè, want eerst hebben we een gesprek natuurlijk. Hè, en ik stel vragen, maar we hebben een gesprek. Want het is ook belangrijk. Jij wordt nummer 1. Want ik ben geen werknemer. Ik ben bedrijfsleider. Ik kan dan niet anders zijn, blijkbaar. Dus jij moet ook met mij overweg kunnen. Ik ben niet alleen die dat vragen moet stellen. Er moet een gesprek zijn, zodat... we weten wat we aan elkaar kunnen hebben. En een van de sollicitanten stelde mij de vraag, hoe ziet uw werkdag eruit? En ik leg dat dan uit, van ja, ik heb de indruk dat het als spannender voorgesteld wordt dan dat het effectief is. Het is afwisselend, maar het is niet dat ik weg kan gaan.
Goeie vraag, want ik weet dat jij dan het half uur praat, dat is zo standaard moet praten. Je bent een heel slechte interviewer.
Ja, maar ik denk juist dat dat voor nu, in deze fase, goed is.
Ja.
Niet wanneer wij werknemer 7 of 8 gaan aanwerven, ja. Maar voor de eerste denk ik dat het goed is dat het een wissel, allez, een wisselgesprek is. En stel mij ook maar een vraag, want je gaat ook met mij moeten samenwerken. Ik niet alleen met u. Hè.
Mm-hmm.
Dus die vraag wordt gesteld en ik zeg dan wat dat er gebeurt. En dan heb ik het onder meer over de helpdesk gehad. Hè. We hebben op 378 dagen zijn er 20.000 berichten door de helpdesk gepasseerd. Ja, dan weet je al wat een groot stuk van mijn job is. Om dan een voorbeeld te geven. Kopenhagen, gewoon een weekend, hè. Dat begon vrijdag om 4:00. We zijn vrijdagochtend zijn we daarnaar vertrokken, maar ik heb op de luchthaven heb ik nog wat mails gedaan. Kom je terug thuis? Ja, 50, 60 berichten. Terwijl je gewoon een weekend niks gedaan hebt. Specifieke vragen.
Ja.
Dat is geen reclame dat ertussen zit. Ik bedoel, dat is een helpdesk vragen. Dat is los van mails, dat is los van social media
berichten. Walter in schakelen, dat je gewoon op enter duwt.
Ja. Oké, waf, boef. Woef, boef. Ja. Poortje, oké. Snoepje, oké. Nu heel twee drukke dagen achter de rug gehad, waar dat ik één externe partij gezien heb, interne partijen gezien heb en telkens ook twee sollicitanten had. Dus toen dat ik mij voormiddag aan de helpdesk zette, stond ik daar meer dan 70 vragen achter. Dus je ziet, vanaf het moment dat ik een niet-typische werkdag heb, waarin dat ik dus veel
andere dingen moet doen.
Ja, waar ik meetings heb, om het zo te zeggen. Dan loop je enorm achter en heb je gewoon een volledige werkdag weer nodig om daarbij te geraken. Waardoor dat weer andere dingen blijven liggen. Ik maak van elk gesprek maak een verslagje, zodat Gert dat ook kan nalezen, et cetera. Volgende week, en we zijn van september 2017 zijn we aan het praten over de app. En vanaf 2018 vanaf mei 2018 bestaan we. Volgende week ga ik voor de eerste keer naar een congres.
Oké.
Dat is absurd, hè? Als je weet waar dat we staan, dat ik nog nooit extern gegaan ben.
Om de app te showen?
Nee. Gewoon om ideeën op te doen rond marketing. Ja. Het is een e-merse e-day. Het is in Nederland. Het is op uitnodiging van ons agency, van TDE, die dat mij ook dagelijks bijna triggeren met ideeën rond AI, et cetera, en hoe dat we dat kunnen integreren in de app, in onze mm-hmm. campagnes, maar niet alleen naar marketing toe, maar effectief ook van hoe kunnen we de app beter maken met AI. Er is zo, Whoop heeft nu een AI-integratie, die dat vandaag uitgebracht is geweest, waar ik verschillende WhatsAppjes ook over kreeg, van onder meer Stijn, die dat ons volgt en die dat mij echt helpt door af en toe mij te triggeren met heb je dit gelezen, heb je dat gezien. Volgende week voor de eerste keer naar Amsterdam. En ik combineer het dan. Ik vertrek woensdag, want om 9:30 of om 10:00 in Amsterdam zijn op donderdag, dat gaat niet lukken. En ik passeer via Eindhoven.
Ja, toch niet op uw levensuren. De normale mensen zoals mij krijgt dan om 5:00 met de wagen.
Nee, dat gaat niet. Okay. Dat weet je.
Jawel.
Ja, maar dan moet je niks vertellen over. Dan moet ik niet zeggen dat ik belang hecht aan recuperatie.
Of een trein op tijd pakken. Je hebt in een hele vroege trein in Maastricht, de Intercity.
Ja?
Ja.
Maar ik combineer het met een bezoek aan ons marketing agency in Eindhoven op woensdagnamiddag. En dan vandaar rijd ik door naar Amsterdam. Ja. En dan kan ik in Amsterdam de e-merse e-day meepakken, waar ik dan ga leren over hoe kunnen we AI toepassen. Ja. Wat is Web3, hoe gaan we dat kunnen in de app gebruiken, et cetera. Dus daar kijk ik naar uit, want ik doe heel veel, maar van achter mijn laptopschermpje van 14 inch.
Ja.
En nu ga ik ineens mijn beeld letterlijk kunnen verbreden. Maar ik vind dat is zo'n grappige anekdote. Dat klinkt niet zo grappig, maar omdat je nu sollicitatiegesprekken hebt gehad, is dat, ja, ik ga nu iets doen wat we eigenlijk al veel langer hadden misschien moeten doen. Onze horizon beetje breder opzetten, maar wat dat gewoon niet gaat, omdat je alleen bent.
Ja.
Dus ik kijk enorm uit naar die hulp, want ik weet dat ik na volgende week woensdag, donderdag weer een achterstand ga hebben, want woensdag vergadering, donderdag een hele dag. Meer dan een dag. Maar goed, so be it. Spannend, leuk, komt goed. Maar mijn leven is iets minder spannend, denk ik, dan dat sommigen denken.
Minder trainen volgende week dan, hè?
Het zal woensdag voormiddag trainen worden, inderdaad. Hè. En dan moesten er luisteraars uit Amsterdam zijn en die willen woensdagavond eventueel met mij gaan loslopen, stuur mij een berichtje.
Ah, voilà.
Ik weet niet of dat gaat lukken. Ik ga woensdag voormiddag een intervaltraining doen, maar misschien dat ik s'avonds dan nog wel...
Het Vondelpark.
Zo vaak ben ik er niet. Hè? Ja, nee, ik zit niet in de buurt van het Vondelpark.
Oké.
Ik kan nu niet zeggen waar ik zit, want ik weet...
Stuur ik de naam niet meer.
Maar misschien kunnen we je... Allee. Al is het maar 5 kilometer heel op het gemak.
Ja.
Maar dan heb ik woensdagavond iets te doen.
Goed.
Ik ga ook nog moeten eten ergens waarschijnlijk, maar bon. Komt goed.
Ik ga de knop duwen, want je blijft hier babbelen.
Sorry.
Allee.
Dit was 73.
Zeer correct.
Binnen 2 weken heb jij het meeste van de trainingsarbeid alweer achter de rug.
Hoop ik.
Gaan we richting Tijper.
Ja.
Ik ben benieuwd.
Ik ook.
Tot de volgende.
Jojo.